Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus. De prediking van het woord gaat over de woorden uit Jeremia 17 vers 9 en Johannes 2 versen 24 en 25. Jeremia 17 vers 9, daar spreekt het woord van de Heere: arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Johannes 2, vers 24 en 25. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En dat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens. Want hij zelf wist wat in de mens was. Tot zover. Wij letten op. Jezus, hij is, punt 1, bij ons niet veilig. En in de tweede plaats, wij zijn in hem beveiligd. Jezus, hij is bij ons niet veilig. Wij zijn in hem beveiligd. Jeremia drukt het heel scherp uit. Maar het is niet Jeremia die door zijn moeizame ervaringen tot de conclusie gekomen is dat het met ons niet goed is. Het is de Heere zelf, het is de Heilige Geest die hem deze waarheid te spreken geeft over de ontzettende staat en stand van ons hart. Ach, een mens kan door droeve ervaringen, door een pessimistisch levensgevoel, kan hij allerlei diepe uitspraken doen. Maar daarom is het nog niet het woord van God. Is het nog niet het getuigenis van de Heere zelf. Dit is het getuigenis van de Heere zelf. Die de profeet heeft doen zeggen: arglistig is het hart, meer dan enig ding. Weliswaar, hij zag dat in de praktijk. Hij zag dat in de kerk. Israël was een kerkvolk. Kijk, je kunt natuurlijk over de wereld mensen praten en over allerlei godsdienstige dwalingen en over heidenen en noem maar op. Maar Jeremia was een man die leefde midden in de kerk. Hij leefde in de tijd van de verwording, van de ondergang. Niet dat het alleen in zijn tijd zo was, maar in zijn tijd loopt het op een eind. En komt er een einde aan de langmoedigheid van de Heere. En zal hij zijn volk wegvoeren naar verre landen. Jeremia heeft al gezegd. De Heere. Altijd weer in de donkerste tijden, te midden van de oordelen. Dan dacht hij nog aan en dan moest hij nog zeggen namens de Heere. De Heere. Hij kan alleen onze verwachting en ons vertrouwen zijn. Daarom probeer, zei hij tegen zijn volksgenoten, je nek er niet uit te trekken uit die strenge woorden van God. Want het oordeel komt. Onderwerp je nou aan dat oordeel. Het zou nog meevallen. Want in onderwerping, daar kan iets geproefd en gesmaakt worden. De Heere is nabij alle die vallen en hij richt de gebogenen op. Maar er was geen sprake van dat ze dat deden. Ze dachten, wij redden het wel. En ze probeerden contacten te leggen met buitenlandse machten, stilletjes. Om zich zo veilig te stellen voor het naderend oordeel. De Chaldeeën. Het gevaar uit het noorden. daarom heeft Jeremia zo sterk in de naam van de Heere gesproken. Zo zegt de Heere: vervloekt is een mens die vlees tot zijn arm stelt. En die op een mens vertrouwt. De Heere is toch immers Israëls verwachting, Israëls hoop. Maar ondertussen ging alles gewoon door. De mensen wilden graag nog als godsdienstig, als vereerders van Yahweh worden aangemerkt. Godsdienstige mensen die er nog bij zeiden: des Heere tempel, des Heere tempel is deze. Ze dachten: God kan ons niet verlaten. Wij zijn mensen met een tempel, met een heiligdom. Hoe zou God zijn eigen werk kunnen vernietigen? Dat bestaat niet. Laat Jeremia maar zeggen wat, dat God wat hij geplant heeft uit zal roeien en wat hij gebouwd heeft af zal breken. Maar dat bestaat gewoon niet. Dat kan niet. Het is zijn eigen huis. Het is zijn eigen uitverkoren stad en wij zijn zijn eigen uitverkoren volk. Wat is het hart van een mens toch arglistig. Het oorspronkelijke woord voor arglistig, dat is hetzelfde woord praktisch als wat wij kennen als naamwoord Jacob. Jacob. Zo is dat woord voor arglistig. Nou had het bij Jacob, had het een natuurlijke betekenis. Want hij kwam achter zijn broer aan en hij hield zijn hiel als het ware vast bij de geboorte. En Esau zegt: is zijn naam niet, en dan maakt hij diezelfde uitleg, is zijn naam niet Jacob, Jacob? Bedriegen. Nou, dat was in die zin niet waar, want je moet je eigen voor een bedrieger houden en niet je broeder. Maar ik geef dit even aan, dat de oorspronkelijke betekenis van dat woord is iemand achterna sluipen. Gemeen doen. Iemand omverhalen. Iemand op een verkeerde manier vasthouden. Er zit iets, ja, iets geraffineerds in. Arglistig. Een bekend woord. Ik vind het een beetje een klanknabootsend woord haast. Arglistig. Dat roept bij mijn gedachten op aan loeren, aan iets wat je in je hart overlegt, in iets wat je smeekt tegen een ander. Tegen de Heere. En tegen de naaste. Tegen de Heere. Hij let er toch niet op. Hij merkt het toch niet. Of met een vroom gezicht zeggen: ja, maar kijk eens, het is wel waar hoor, dat de Heere alles is en alles doet. Maar wij moeten toch zorgen dat we, en dan naar de Egyptenaren lopen om hulp. En om ze te bewegen met goud en met zilver komen jullie ons helpen als het fout mocht gaan. Ach, Jeremia roept het uit. De Heere roept het uit als hij dat volk ziet in al hun gluiperigheid. Die ze tegelijk met een zekere godsdienst en godzaligheid handhaven. Hij ziet ze in hun hart, in hun bewegingen. Hij ziet ze als kinderen van de nacht en van de duisternis. Waar het gedierte van de nacht bij vergeleken zou kunnen worden, die op prooi uitgaat. Die vasthouden om neer te trekken. En om eigen ik, zin en wil door te drijven. Wat het ook kost. arglistig is het hart. Staat meer in de Bijbel hoor. Bij Genesis lees je al het gedicht zo. Je zou zeggen het frame. De hele constructie. De structuur van het hart der mensen, kinderen, is boos. Van zijn jeugd aan. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, hoererijen, valse getuigenis. En hoor je de man Gods David niet spreken over die vuile bron van wanbedrijven? Reinig toch mijn hart. Reinig mij met hyssop. Ik ben meelaas. Maar dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Het hart. Als centrum. Als die grote fabriek. Die werkplaats. Waar zoveel duizenden. Miljoenen gedachten. In omgaan door de loop der jaren. En wie zou nou begeren dat alles wat in zijn gedachten geweest is en nog is, is openlijk tentoongesteld zou worden? Als je het tegen een mens zou zeggen, dan zou die zeggen: wat? Ik zou me doodschamen. Ik zou me doodschamen. Zou ik wel verschrikken? Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks. Zouden de woorden niet in je keel blijven steken? Zie daarom denk ik. Toch rond mijn kerven hart, o Heer. Hoe we er dan af zouden komen, hoe we er dan uit moeten komen. Als hier toch staat geschreven, arglistig is het hart, meer dan enig ding, dat betekent meer dan alles. Er is niets te vinden dat zo arglistig, zo geslepen, zo goddeloos is, dan dat bestaan van de mens, dat denken van de mens, en dat doen van de mens als God het niet verroet. Meer dan enig ding. De mens heeft het grootste kerkhof, niet de dieren, de mensen. De mensen hebben het grootste spoor, wij getrokken van bloed en van tranen op deze aarde. De mensen, die hebben van de aarde gemaakt een moordspelonk. De mens, die ongelukkige van God vervreemde en gevallen mens, meer dan iets anders is hij gezonken. Beneden het redeloze vee. Die hebben geen verstand in de zin als mensen verstand hebben. En juist omdat we verstand hebben, daarom zijn we zo arglistig. Omdat we zo goed kunnen denken. Omdat we zo goed iets kunnen plannen en beramen. Daarom zijn we ook zo goed in het kwaad. Om dat te bedenken. Om dat gestalte te geven in ons hart. Er staat, arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Dat betekent, het heeft te maken met het rijk van de dood. Het leidt naar de dood en het is de dood. Er zit het hart is gewoon destructief. Het is op vernietiging, op dood uit. zegt. Hè? Het is een weg die door de dood getekend is en die tenslotte ook in de dood uitloopt. Het is, ja, je zou zeggen, het is hopeloos. Als er staat, ja, met een sterke bevestiging, ja, alsof het nog niet genoeg is. Dat het zo arglistig is. Dat het zo diep van God verwijderd is in de zonde. Of het nog niet genoeg is. Ja, dodelijk is het. Roept de profeet uit in de naam van God. Het kan niet anders dan in de dood uitmonden en in het verderf. Want vernieling en ellendigheid is op alle wegen en paden van het hart. De weg van de vrede hebben ze niet gekend. Mens gaat aan zichzelf te gronden. En we richten ook de naaste, wat ons hart betreft, te gronden. Tenzij, ja, kun je zeggen, ja, maar het laten we nog even rusten. Dodelijk is. Wie zal het kennen? Wie zal nou echt, er is geen ene psycholoog die dat in 1000 boeken kan zeggen. Mens plaatst altijd weer voor verrassing. Verbazing. Hè? Je kan jaren praten. En dan is er nog maar zo'n stukje bekend. Je kunt het zelf niet eens begrijpen en omvatten. Je ijzer, arglistig, dodelijke hart kun je zelf niet bevatten. Laat daar een ander. Dat is door de hele geschiedenis van het menselijk geslacht iets raadselachtigs geweest. En het is het nog. Dat hart van de mens. Om dat nou eens te doorgronden. Ja, we hebben ook gezongen, hè? Doorgrond me en ken mijn hart. En bij Jeremia staat er, ik de Heere doorgrond heb. Maar onder de mensen is er niemand die het kan doorgronden. Onder de geleerde mensen is er ook niemand die het echt kan doorgronden. Ik ben ervan overtuigd, zelfs in ons bewustzijn, dat we niet het achterste van onze tong laten zien. Ook niet als je bij de dokter zit, bij de psychiater, bij de psycholoog of waar dan ook. Nee. Dat kan niet. Dat kunnen wij ook niet. Dat is ook een stukje onvermogen. Kunnen we niet. Maar we willen het niet ook. Begrijpelijk. Begrijpelijk. Want als er toch echt uit de bus zou komen, wie ik, wat mijn hart nou eigenlijk is, dat ondoorgrondelijke bestaan van mij. Wie zal het kennen? Dat hebben we toch nodig, verootmoediging. Wie zal het kennen? En dan volgt er nog op, maar dat laat ik nu even rusten. Ik de Heer. Nou, daar kun je toch niet blij mee wezen. Dat de Heer dat hart kent, dat de Heer het wel weet. Dat alle dingen, zoals de apostel zegt, naakt en geopend zijn voor de ogen met welke wij te doen hebben. Tjonge, jonge, jonge, wat donker. We gaan nog een stapje verder. Johannes heeft in het begin van het evangelie al geschreven over de tempel, waar ze het in Jeremia's tijd ook zo druk over hadden. Des Heere tempel is deze. De tempel des Heere, dat is een heiligdom, dat is het huis van de Vader. Daar zijn de liefelijke dingen van zijn schone dienst. Moet je kijken. Eerst vertelt Johannes van een bruiloft in Canaan. Het kan niet op, zou je zeggen. En dan zit je daar opeens in Jeruzalem. Op een paasfeest. Feest van de voorbijganger. En daar is die voorhof. Je had ook een voorhof der heidenen. Waar de van verre staanden, de niet-deelgenoten van dat volk, de vreemdelingen, op een grote afstand nog enigszins erbij betrokken waren. Die voorhof zit vol met mensen die kopen en verkopen. Precies, er zit een correspondentie tussen Jeremia en Johannes. Ik geef misschien een iets ongebruikelijke uitleg van deze versen, maar dat is niet belangrijk. Er zit een verband in. Toen zei ze in Jeremia's tijd, de tempel. Ah, maar dat is, zit wel goed. Maar ondertussen deed iedereen waar die zelf zin in had. In de tijd van de Heer Jezus, er werd gewerkt. Er was gewerkt en er werd gewerkt. Er werd alles gedaan om van dat huis, Herodes hielp zelfs een handje mee, om van dat huis een prachtig huis te maken. Met goud en zilver versierd. Maar eigenlijk was dat huis een gebedshuis. Een huis voor de heilige Israëls. Niemand had zo'n huis op de hele wereld. Niemand. Geen één volk. Ze hadden wel tempels. Maar daar zat een god of een godin uitgehakt uit goud of zilver of steen of bekleed met goud of zilver. In Israël zag je niks. Toen helemaal niet meer, want de ark was ook weg. Bij Israël zag je een paar engelen in de goede tijd dan nog, zeg maar, als je het te zien kreeg. Want de ark stond in het heilige der heiligen. Maar een paar engelen die keken ook al nieuwsgierig. Maar je zag niks. Je zag geen God. Maar daar was wel de naam. Ik ben de Heer. Ik ben die ik ben. Ik woon onder de lofzangen Israëls, tussen de cherubim, de aanspraakplaats. Er was niks te zien. Daarom deden mensen zo raar. Die zeiden, vreemd toch, hè? Wat is er voor een vreemd geloof? Van de Joden, van de Hebreeën. Ze hebben een tempel. Hij ziet niks. Gordijnen. En ze zeggen dat daarachter ook geen God is, geen beeld. Ja. Dat huis, dat nodigt als het ware uit tot de stille overdenking. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heel geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En moet je nou eens kijken, zit vol met schreeuwende kooplui, schapen, blazende schapen, duiven voor de armen. Kunnen ze ook nog een offertje brengen? Stapeltjes geld liggen erop gestapeld. Paasfeest. Het is paasfeest. Tenminste, de paasweek in ieder geval. De paas dat de Heer zijn volk met een sterke hand en een uitgestrekte arm uitleidde. Uit de dienstbaarheid en de duisternis van de dood. Van het graf. Dat moet toch wat geweest zijn. Als de zoon komt en hij komt in het huis van zijn vader. En hij ziet dat allemaal. De ogen houdt mijn stil gemoed. Opwaarts om op God te letten. Dat daar nou eens mensen zouden zijn die zich staan te verwonderen. over die grote ontferming van God. Dat hij vergeeft. Dat hij voor een offer zorgt. Nee jongens, betalen. Betalen en dan gaan we. Een geroezemoes en een lawaai. En dan maakt de Heer Jezus een geestel van touwtjes. En hij drijft ze alle uit. Je snapt het niet. Wij snappen het niet. Want je had toch... De Heer Jezus is toch wel in de minderheid, zou je zeggen. Je hebt toch iemand die daar zo bij... Tempelpolitie, je hebt allerlei mensen... En dan die handelaren. Dat snap je niet. Dat is allemaal gedaan hebben. En dat ze allemaal gevlucht zijn. En dat ze zo dat geld maar laten rollen over de tempelvloer, over de voorhofvloer. En hij hoeft ze niet eens aan te raken. Er staat niet dat hij ze geslagen heeft. Hij komt eraan. In zijn waarachtige bewogenheid met de eer van de Vader. En toen ze hem zagen, toen zijn ze al op de loop gegaan. Hij keek dwars door ze heen. Als God, als die rechtvaardige zaligmaker toch naar een mens kijkt. En ik kijk door hem heen. Nou, dan is er niet één die nog wat durft tegen te stappen, hoor. Toen ze bij Nazareth van de berg wilden gooien uit woede en vijandschap. Toen ging hij in het midden van hen door. Dwars door de mensen. Niemand durfde een hand aan hem uit te steken. Dat is de uitstraling. Ik zou niet direct willen zeggen, omdat hij God is. Dat is hij ook, maar dat zie je niet. Dat is de uitstraling van de waarheid. De oprechtheid. Het er doorheen kijken. Dan houdt de mens het niet uit. Dan zou je wel weg willen vluchten voor een paar ogen. Voor een stem. Voor een paar woorden. Maar hij slaapt niet staan. Hij maakt een geest en hij komt eraan. En dan gaat het dan. Jullie maken je weg, zegt hij. Jullie maken het huis van mijn Vader tot een huis van koophandel. Later dachten de discipelen er nog aan. Dat het in hem zo vervuld is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Maar mensen is niet gauw uitgepraat. De Joden die zeggen, misschien niet de handelaars. Die staan er vanaf standje te kijken waar de dubbeltjes en kwartjes terecht gekomen zijn. Maar de Joden zeggen, ja, wat teken doe je? Dat je dit zomaar doet? Welke bevoegdheid heb je daarvoor? Ze zien bepaalde dingen die hen wel kunnen doen denken aan de Messias. Die koning zal zijn over zijn huis. En die de zaak zal reinigen. Maar ja, welke pretenties voert die man uit Nazareth? Daar kom je telkens tegen, ook bij Johannes, dat ze telkens weer daarop terug. Doe nou eens wat. Geef nou eens het bewijs. Voor wat je dan zou zijn. Dat je het recht hebt om dit allemaal te doen. Jezus zegt, breek deze tempel. In 3 dagen zal ik hem opbouwen. Hij zei dit van de tempel van zijn lichaam. Breek deze tempel. Ja. Het is geen makkelijke tekst. Hij zei dit met het oog op zijn dood. Op zijn begrafenis, op zijn verblijf in het graf. Maar, dit moet je wel alvast bedenken. Die tempel daar kan ook afgebroken worden straks. Die mooie tempel. Want het is geen tempel. Straks is het helemaal geen tempel meer. Geen heiligdom. Die tempel was profetie. Die tempel wees ergens heen. Straks bouwt Jezus Christus zelf de tempel met zijn eigen dood, met zijn eigen verblijf in het graf en met zijn opstanding uit de doden. Bouwt hij de echte en ware tempel op. In hem zullen ze tot een erfdeel zijn. Al Gods kinderen. De Joden zeggen, bestaat niet, hoe kan dat nou? Goed. De discipelen dachten eraan toen hij na 3 dagen opstond uit de doden. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl Jezus daar in Jeruzalem is op het feest, staat er, velen geloofden in zijn naam. Dat is een meevaller. Het staat er niet zomaar, ja, dat je eruit op kunt maken, huichelaars. Historisch gelovigen. Nee, geloven in zijn naam, dat wil toch ook zeggen in iemands persoon. Zijn naam is uitdrukking voor wat Jezus eigenlijk is. Wie hij is. Het lijkt zich ten gunste te keren. Velen geloofden in zijn naam, ziende de tekenen die hij deed. Er werden meer tekenen gedaan dan Johannes hier beschrijft. Denk aan Kana, dat was het beginsel van de tekenen, later in wijn veranderd. Maar er zijn nog veel meer dingen geweest die Johannes niet heeft beschreven. Die je bij de andere evangelisten weer wel leest. Dat is blijkbaar echt ook een stukje puur bekend menselijk verschijnsel. Bewijzen. En dan staat er in de tekst. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet. Omdat hij hen alle kende. Nee. Wat is dat een merkwaardig iets. Jezus durft zichzelf en wil zichzelf niet bij hen voegen om zich aan hen te geven. Je voelt hier iets van een distantie, van een afstand. Vele geloven in zijn naam, zien de tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf houdt afstand. Zo zou je het kunnen zeggen. Hij houdt afstand. Hij houdt de brug op. Want hij kende ze. Hoe kennen die ze dan? Is omdat hij God is en al wetend. Ja, dat is waar. Maar het gaat hier over de waarachtige mens ook. Maar Jezus had de gave der onderscheiding der geesten. Op hem was de Heilige Geest. Hij keek er dwars doorheen. Daar moet je niet de nadruk laten vallen op. Ja, hij was God. Want hij had juist zijn goddelijke natuur verborgen achter de zwakheid van zijn menselijke natuur. Zo af en toe leek er wel eens iets doorheen te flikkeren, te glinsteren van zijn goddelijke natuur. Maar dat is toch juist het grote wonder. Het woord is
vlees geworden.
Hij had de Heilige Geest.
En hij was heilig en rechtvaardig. Hij onderscheidde de geesten. Hij wist precies wat er in het hart was. Hij kende ze.
Hij wist dat hij bij ons niet veilig was. Hè? Nee, dat wist hij. Hij wist dat hij bij ons niet veilig was. Bij ons? Bij ons ook? Ja, bij ons ook. Mensen, bij ons ook. Hij is bij ons niet veilig. Waarom is hij bij ons niet veilig? Waarom is die bij die gelovigen niet veilig? Ik weet wel, de uitleggers die leggen de nadruk erop dat dit niet het echte en het ware zaligmakende geloof is. Daar hebben ze gelijk in, hoor. Daar hebben ze gelijk in. Dat stem ik ze wel toe. Maar wat is er nou wel echt? Zou jij dan durven zeggen, nou, mijn geloof is zaligmakend, echt, waarachtig en er is geen twijfel? Nee, dat zit wel goed. Zou je dat willen zeggen? Heeft Jezus die hele wereld, die denkwereld in het volgende hoofdstuk, Nicodemus was ook een van die mensen die in hem geloofden. Heeft de Heer Jezus niet alles op zijn kop gezet? Hij zegt, nou nee. Zijt gij een leraar in Israël? Weet gij deze dingen niet? Nee, ik geef alles gelijk. Ik bedoel in die zin, ja, het was geen echt geloof. Het had geen diepte, het had geen wortel, had dit en dat. Dan moeten we eerst wederom geboren worden. Maar ik wil zo graag verder. Echt verder. Hij is bij ons niet veilig, heb ik gezegd. Niet bij Jan en Piet en Kees. Niet bij die oppervlakkige mensen, niet. Maar bij ons niet veilig. Waarom niet? Omdat we spelletjes spelen. Omdat we niet eerlijk zijn. Omdat ons hart zo arglistig is. Omdat we net doen alsof. Dat we zo zijn dat we zeggen, Heere, ik weet, ik ben een gelovig mens door uw genade, maar doorgrond en ken mijn hart, misschien is er nog iets dat niet deugt. Schadelijk wegje. Hier of daar, neem dat van me weg dan. Dat is helemaal in orde. Zo op die manier. Maar om nou eens te zinken en de zaak is een ogenblik in zijn ware proporties te zien. Ja, kan ik ook wel begrijpen. Ik heb het niet, wij hebben het niet. Jezus, hij weet wat in ons is. Hij weet dat we niet deugen. Hij weet wat soort gelovigen dat wij zijn. En daarom vertrouwt hij het niet toe. Wij willen niet wat God eigenlijk wil in deze weg. Wij willen dat... dat hoogmoedig, dat eigenzinnig en eigengerechtigde bestaan van ons, daar willen we een voortrekker in hebben. Iemand die ons goed helpt, maar dan in de zin zoals wij dat willen. Hij mag voor ons koning zijn als hij maar zorgt dat de zaken rondkomen. We willen hem maar bidden als hij van steen de brood maakt, of ik kan één broodje van mij er 100 van maken. Allah. Dat wil hij, dat willen wij wel. Wij willen een tovenaar. En die mensen die hebben zo oprecht, ja, oprecht geweest. Moet je toch eens kijken. Oh, blinde geeft hij het liefelijk licht. Moet je toch eens kijken, want die man is meer laatst geweest, waar staat hij nou? Is niet een wonder, is niet een wonder. Ja, dat is nou Jezus hoor. Geloof vast dat hij dat is.
Ja, zo moet je het je ongeveer voorstellen.
Maar hij wist, hij kende.
Hij had niet nodig
om van een rabbi of van een bekeerd of van een onbekeerd mens te horen wat er in de mens was. Hoe kwaad, hoe slecht of hoe goed dat hij was, had hij niet nodig. Hij wist het zelf. Hij wist het zelf.
Hij wist dat hij de dood ervoor inging, als het ware. Omdat het zo erg met ons is. Hij is waarachtig vlees en bloed. Dacht je dat hij het niet wist? Ons vlees en bloed aangenomen, onder ons gewandeld. Hij is erbij geweest. Bij die arglistige. Hij heeft ze, als het ware, horen denken. Zien denken. Hij heeft hun verwarring gezien. Hij heeft alles gemerkt. Hun hoogmoed.
Hij had geen getuigenis, geen plechtstatig getuigenis van een dogmaticus nodig. Betreffende de doodstaat van een mens en de zondigheid van een mens. Hij wist alles al.
Hij had ook geen getuigenis nodig voor zichzelf. Hij wist wie hij was. De Vader die getuigt van hem dat hij de geliefde zoon is. Zeg, nou staat er ook in de Bijbel dat je ook de oprechte harten hebt. Ten troost voor alle oprechte harten, in de berijmde psalm ook, ten troost verspreid in smarten. En overal kom je tegen, in de psalm, in de profeten, de oprechte. Was er dan niet één bij? Hier. Waar Jezus van kon zeggen, ik ben jouw man. Ik ben jouw man. Was er dan niet een vrouw bij? Ze zijn er toch, die oprechte? Bij ons is de Heer Jezus niet veilig. Maar nou, als je dat er nou mee eens mag zijn. Niet dat dat het is hoor, dat wij het er mee eens zijn. Maar we hebben het wel nodig om tot de waarheid te mogen komen. Als je dat nou geloofde, dat het waar is. Dat je met alle goede bedoelingen met de Heer Jezus nooit veel goeds uitgehaald hebt. En dat je hem zo bedroefd hebt gemaakt dat hij om jouw christelijk mens en al je goede bedoelingen die je hebt en al je ijver en alles bij elkaar, dat de Heer Jezus steeds benauwder krijgt. Voor mij? Ja, voor mij. Dat de Heer Jezus gewoon weet, hè, als hij naar mijn kant komt. En ik heb Jezus. Dat hij daar niet goed aan is. Dat het niet goed gaat. Dat er niks terecht komt. Want hij zelf weet wat in de mens is. Hoef het hem niet te vertellen. Hij weet het al. Als je dat nou gelooft, hè, dat Jezus niet veilig is bij jezelf, bij jou niet. Als er nou eens iets begint te kraken, en iets begint te buigen, iets begint te breken in je leven, dat je zegt, arglistig is het hart. Jezus, en je bent dan niet bij de buren en bij al die mensen in de wereld, maar je bent bij jezelf, bij de kerk, gelovige mensen, ja hoor, in de naam, vooral als er wat gebeurt. En het komt op je af dat Jezus zich niet aan jou toevertrouwt. Dat is een ontdekking. De buurman durft jou nog wel zijn geldkistje in bewaring te geven misschien. Dat hij zegt,
Ja, mijn goede buur, die kun je vertrouwen. De buurvrouw kan de sleutel aan jou geven. Maar Jezus kan zich niet toevertrouwen aan ons. Dat is een ontdekking. Een grote ontdekking. Durf je nog wel? Doorgrond mijn ken mijn hart, o Heer. Of ik iets kwaads, iets onbod, durf je dat nog te zeggen? Te zingen? Ja, maar zo komt alles op losse schroeven te staan. Wat moet je daar nou mee? Als je nou even dat schema van die historisch gelovigen, nou ja, die geloven wel, maar het is zo oppervlakkig, hè. Maar bij mij is het anders. Bij mij zit het dieper, bij mij is het van binnen. Als je dat nou eens even loslaat. En de Heer Jezus, die zou als het ware bij ons komen, zegt, nee. Ik vertrouw het niet. Ik weet hoe je bent. Wat dan? Hoe zou je dan toch weer kunnen zingen? Hoe zou je dan toch weer blij kunnen worden? Wel, wij zijn in hem beveiligd. Dat betekent, lieve mensen, dat hij neemt ellendige aan. Hij sluit ze in zijn arm. Niet wij. Niet wij hem. Hij ons. Hij is het begin, de alfa en de omega. Hij is alles. Waar zijn nou de oprechte harten? Hoe kan dat nou? Als er staat dat het hart van geen enkel mens deugt, dat het arglistig is, dodelijk. Waar is dan een oprecht hart? Dat is dit. Als je dit gelooft, hij is bij mij niet veilig. En als je zegt, o God, ontferm u over mij, u weet wie ik ben. Ik breng u niet in de hemel, Heer Jezus. Ik breng u niet de eer. Ik breng u niet de kroon, de luister. Heb ik niet gedaan. Maar u neemt mij aan. U bent niet veilig bij mij. Het is jammerlijk, het is verdrietig, het is onterend. Voor ons. Maar hij wist het al. Maar het is waar, hij is bij mij niet veilig. Hij is voor de kerk niet veilig. Het is voor hem in de kerk nog onveiliger dan in midden in de wereld. Er zijn nog Grieken die zeggen, kom bij ons. Maar om oprecht te worden, dat is Gods werk. Om nou ja te zeggen. Ja God, ja Heer Jezus. Christus, zo verdoemeling ben ik niet. Zo verloren mens ben ik niet. Zo is nu mijn arglistig hart. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, daarom ben ik nou juist gekomen. Dat is nou juist mijn werk, mijn taak, mijn opdracht, mijn zending. Daarom heb ik jullie niet in de tempel, in de kerk, met die geesels geranseld. Ik heb alleen maar gekeken en gezegd, dat gaat niet. In de wetenschap, morgen staat er weer een kraan. Morgen ligt er weer een stapel op de tafel. Staan er weer de schapen te blaten. En de duiven. Zijn ze weer het ruzie maken in de week van Pascha? Weet u wel. Wist u dat? Dat is een teken. Een teken. Straks En dat is onze enige uitkomst. Maar dat is ook de echte uitkomst, hoor. Straks wordt hij zelf geranseld, gegeeseld. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Daar is er niet één die denkt, stop, doorslaan. Straks gaat hij de dood en de ellende in. Omdat ik zo'n goed hart? Nee, omdat ik zo'n arglistig hart heb. Omdat het dodelijk is. Het heeft hem het leven gekost. Hij is bij ons niet veilig. Ik hoop dat we het aanvaarden. Ik hoop dat we, als het ware, door alles is heen mogen zakken. Dat je zegt, o God, ik heb geen reden meer. Op wie dan ook, te schimpen of neer te zien. Alleen op mezelf. U was bij mij niet veilig en u bent bij mij niet veilig. Maar leer mij geloven dat ik in u veilig ben. En beveiligd. Dan is het goed. Dat is de oplossing van het grote vraagstuk. Bij God vandaan. Hij heeft mijn hart en mijn ziel beveiligd voor de dood. Hij richt mijn voet, want hij gaat erin. Hij wil als een tempelschenner en ontheiliger dat ik ben, wil hij de dood ingaan. Nou is er juist moed. Hoop. Niet met een lachje of zo van echt waar. Ik weet niet wat ik met hem moet beginnen. Ik kan er niet mee uit de weg. En hij kijkt me aan uit het woord alsof hij zeggen wil. Nee jongen. Nee meisje. Ik kom niet bij jou. Ik vertrouw mij jou niet toe. Zeg dan niet langer. Ben ik dan niet te vertrouwen. Maar zeg, ach lieve borg. Neem mij dan in uw hoede. Bedek mij onder uw kleed. En laat me onder dat kleed dan zingen. Doorgrond mij en ken mij. Kijk, Heer, of dat die schadelijke weg, dat is de schadelijke weg dat ik niet wil zijn, die ik ben. En leid me dan op die eeuwige weg, in die erkentenis van uw waarheid. Dat zij ons. Alle deel. Amen.